De algemene brief van de apostel Petrus, dat wil zeggen de eerste algemene brief van de apostel Petrus. En de vorige keer waren wij in de eerste, eigenlijk maar in het eerste vers, hè, over wie die Petrus eigenlijk was. Degene die het deurtje heeft opengezet naar de heidenen, zei de kardinaal Baronius, waarna Paulus er doorging. Een apostel van Jezus Christus die dan schrijft aan vreemdelingen, staat er. Dat is consequent vertaald, want het woord komt een keer of drie voor en het is alle keer hetzelfde vertaald. Het is ons woord epidemie eigenlijk. Epidemios of zoiets. Betekent ze wel letterlijk op het volk. Maar dat betekent dat iemand bij een volk gaat wonen, zich daarbij meldt. Dat doen soms bacteriën ook. En dan heb je ook een epidemie, denk ik. Zoiets. Ze vertalen met vreemdelingen, maar voor iets wat vreemd is, zijn weer andere woorden. Xenos. Maar het gaat erom dat het mensen zijn die zich hier in die plaats eigenlijk niet thuis horen, maar zich daar gevestigd hebben. En dat is dit woord vreemdeling. Het is dus bij nader inzien is het een heel goede vertaling eigenlijk wel. Maar de aardigheid ervan is, maar dat heb ik u geloof ik helemaal aan het eind van de avond even gauw gezegd, omdat ik het domweg niet uitgebreider op in wil gaan. Dat is dat we feitelijk van doen hebben. Dat is de achtergrond ervan, dat we van doen hebben met Israëlieten die na allerlei omzwervingen daar zijn blijven hangen of zich alsnog daar gevestigd hebben in ditzelfde gebied. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Dat is, heb ik u gezegd, ruwweg, het is het tegenwoordige Turkije. Wat wij samenvatten tegenwoordig ook Klein-Azië noemen. Wat ook een sladdige aanduiding is trouwens. Maar het is volstrekt hetzelfde gebied als waar de apostel Paulus zijn reizen volbracht. Alleen die reizen dan ook nog de andere kant van de Bosporus. Dat wil zeggen, die reizen naar tegenwoordige Griekenland dan, naar Europa, zeggen wij. Dat komt hier dan niet voor. Maar kijk, dat we eigenlijk met Israëlieten te maken hebben. Ik bedoel dus niet Joden, hè? Ik zei Israëlieten, ja. Of het belangrijk is. Want ik kan natuurlijk wel een oppervlakkig verhaaltje vertellen. Zoals te doen gebruikelijk. Het is zo lelijk en arrogant als ik dat zeg. Maar ik meen het eigenlijk wel. Neem aan dat u komt om iets te leren. Dan vertel ik u toch maar het een en ander. Maar als de apostel dan zegt, gij die eertijds lo amiwaat. Hij spreekt dus naar zijn lezers, gij die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt geworden. Gij die eertijds lo rugama waard, maar nu rugama zijt geworden. Dat is vrij naar 1 Petrus 2 vers 10. Ben je toch heus terecht bij de 10 stammen van Israël. Want dit zijn woorden die via Hosea betrekking hadden en hebben op de 10 stammen van Israël. Je kan het niet missen, hoor. En daarbij gaat het uitdrukkelijk weer niet over de Joden als zodanig. Want dat zijn degenen die volgens 1 Petrus 2 vers 7 als bouwlieden de steen verworpen hebben. Des aanstoots enzovoorts. Hoe dan ook, er zijn nog wel een paar aanwijzingen in dit schriftgedeelte die natuurlijk, ik geef het meteen toe, makkelijk zijn te neutraliseren door te zeggen, ja, maar je moet dat overdrachtelijk zien. En wat in theologen zeggen dan gewoon, ja, maar wat in Hosea van toepassing was, de 10 stammen, is in onze dagen van toepassing op de kerk. En daar bedoelen ze mee te zeggen, het heeft met elkaar niks te maken, maar het is dezelfde formulering, dezelfde woorden zijn nu niet meer daarop van toepassing, maar nu op ons. Want het is allemaal, dat is al lang achterhaald natuurlijk, die zijn al lang weg. En men gelooft gewoonlijk ook niet dat die nog ergens zijn. Laat staan dat die nog een rol zullen spelen in de ontwikkeling, of heet het afwikkeling, van Gods plan in de loop der eeuwen. En als ik dat zo zeg, denk ik, terwijl ik het zeg, men gelooft niet eens dat God een plan heeft in de loop der eeuwen. Of het moet een plan zijn voordat hij van tevoren weet wie er allemaal geboren gaat worden. En hij heeft van tevoren ook al geprikt wie er wel behouden wordt en wie niet. Dat is niet alleen leer van uitverkiezing. Het is veel meer dan dat. Het is fatalisme, het is apathie, het is in zeker opzicht ook eigenlijk pantheïsme. Maar doe maar, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen, geloof ik. Kortom, we houden het hier maar even op. En als het te moeilijk is, dan zeg ik, nou, het is in ieder geval geschreven aan mensen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, maar daar hoeft hij zich niks van aan te trekken, want uit de praktijk blijkt dat het toch gelovigen zijn, want er staat in de volgende verse, en aangezien wij ook gelovigen zijn, passen we het gewoon op onszelf toe en geloven dat Petrus het ook zo bedoeld heeft. En dan zijn we van de hele adressering af, want dan had het er net zo goed niet kunnen staan. Hè? Toch? Nou ja. Dus u moet het er maar mee doen. Zij de trouwens uitverkorenen naar de voorkennis van God en de Vader. Of van God de Vader. Dit is een misbruikte, dat is vers 2 dan inmiddels. Hè, want we maken toch vorderingen. Enigszins. Dit is een misbruikte tekst. U begrijpt waarom. Omdat men zo'n tekst natuurlijk met gemak gebruiken kan voor het idee dat God het allemaal van tevoren weet. Dat is één ding. En impliciet denkt men dan dat het betekent dat aangezien God het van tevoren weet, staat het ook van tevoren vast. Dit is een populaire argumentatie in kringen van universalisme, bijgenaamd alverzoening. Want als God alles van tevoren weet, concludeert men dat alles toch van tevoren vaststaat. En als toch van tevoren vaststaat, maakt het ook geen bal meer uit. Wat je doet, wie je bent, of je gelooft of niet, maakt allemaal niks meer uit. God weet het van tevoren, dus staat het van tevoren vast en dus kunnen wij er niks meer aan doen. Heb je daar een bijbeltekst voor? Ja, God doet zijn werk en de mens kan er niks aan toedoen of afdoen, want er staat in Prediker. En daar ben je eraf. Het is een wijdverbreide leer, hoor, dit. Dat gaat in de eerste plaats al fout door het idee dat aangezien God van tevoren alles weet, dat daarmee dan dus alles van tevoren vaststaat. Het probleem ervan is dat dit dingen zijn die waar wij ons überhaupt geen voorstelling meer van kunnen maken, omdat het een redenering is van boven de tijd, van iemand die de tijd kan overzien. Iemand die dus nog van een hogere dimensie is als wij. Wij zitten vast in de vierde dimensie. Kent u dit soort begrippen? Wij zitten vast in de vierde dimensie. Weet toch hoe dat is? De eerste dimensie is lengte. De tweede is, dan heb je alleen maar rechte lijnen. Of kromme lijnen van mijn part, maar eigenlijk niet alleen. Eigenlijk alleen maar rechte lijnen. Kromme bestaan alleen in theorie, maar die zitten er niet in. Het is rechte lijnen. Dat is eendimensionaal. Als het tweedimensionaal is, dan heb je ook breedte. En dan kun je dus links en rechts uitwijken. Dan krijg je kromme lijnen ook nog. Dan krijg je het vlak. zoals op mijn briefje, al die lettertjes, is tweedimensionaal. Ze kunnen niet om elkaar heen, of botsen tegen elkaar op, enzovoort. En als het dan driedimensionaal wordt, heb je lengte, breedte, hoogte. En dan krijg je dus dat het inhoud krijgt. Dat is driedimensionaal. Dat geef je ook aan met zo'n drietje, weet u nog? Zo'n derde macht teken. Niet vierkante meter, dat is twee. Tweedimensionaal. Maar een meter driedimensionaal, dat is een meter bij een meter bij een meter. Hebben we die nog? Dat is de ruimte is dat eigenlijk. En men is heel trots op de zogenaamde ruimtevaart, want het is de sprong in de derde dimensie. Men vindt het heel mooi. Het is allemaal flauwekul, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is zeg maar, ja toch? Want als ik gewoon hier omhoog spring, spring ik ook in de derde dimensie. Ik leef in de derde dimensie, in drie. Ik ben lengte en breedte en hoogte. De hoogte wordt steeds minder, de breedte wordt... Nou ja, laten we zitten. Doe maar. Zoiets. Maar de vierde dimensie, de volgende afmeting, want dat betekent dimensie immers. De vierde afmeting is de tijd. Een voorwerp is zo lang, zo breed, zo hoog. En de volgende vraag is, wanneer? Kijk, en dat kunnen wij niet meer verschuiven. Daar kunnen wij geen invloed op uitoefenen. Wij kunnen aan lengte, breedte en hoogte kunnen we wat bijschaven. Nou, of afschaven, net wat hij prefereert. Maar zoiets, je kan het doorzagen, weet ik het. U weet, de figuurzaag is bij mij bijzonder populair. Evangelisch was dat. Maar goed, laat maar zitten. Zoiets, je kan er nog wat aan doen. Maar de tijd kan je niks aan doen. We kunnen er ook niet overheen kijken. We kunnen naar het verleden kijken, maar dat is echt niks te zien. We hebben herinnering, dat is een ander ding. En dat herinnering is zeer selectief. Dat is maar goed ook, denk ik wel eens. Hoewel daar tot vandaag over gediscussieerd wordt. Of dat eigenlijk wel goed is. Maar toen maar naar de toekomst. Nee, dus al die ze praten ook onzin over een betere toekomst. Beter dan wat? Beter dan een slechtere toekomst. Welke toekomst? Er bestaat geen toekomst. Een toekomst is een volstrekt denkbeeldig begrip. Bestaat alleen in onze gedachten. Dieren kennen dat ook niet. Hebben ook geen zorg voor de toekomst. Of wat ook. Het is iets wat wij fantaseren eigenlijk. En waar we aan werken. Maar in wezen bestaat het niet. Laat staan dat we er iets aan kunnen manipuleren. Dat wil zeggen iets met de handen eraan kunnen veranderen. Dat is nou helemaal niet zo. Maar als God de tijden kan overzien en kan zeggen van tevoren en zo zal het gaan, dan kijkt hij er kennelijk overheen. Sterker nog, wij zijn verbaasd bij het bestuderen van het profetisch woord, waarschijnlijk, dat terwijl wij profetieën krijgen. Nou, God spreekt dus over de toekomst, want God spreekt over de toekomst, zegt hij zelf. Maar terwijl hij spreekt over de toekomst, spreekt hij ook over het verleden. Die tijd, dat is, daar hebben wij geen idee van. Wij denken het ligt ver uit elkaar, dat is ook zo. Maar mochten wij nou ook van een hogere dimensie zijn, dan ligt het niet zo ver uit elkaar. Heb je dat? Zo goed dat je van de ene kant van de bladzijde naar de andere kant kan springen. Ja, het is, kijk er overheen. Driedimensionaal ga ik over tweedimensionaal heen, enzovoort. Dus ja, het blijft een moeizame aangelegenheid. Maar te zeggen dat aangezien God de dingen van tevoren weet, dat ze daarmee ook vastleggen en dat er dus niks meer aan te doen is, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Dat is gewoon een denkfout. Nog afgezien van dat wij kunnen ter discussie stellen over hoe dat dan zit met die voorkennis. Want kijk, sommige dingen die gebeuren kun je inderdaad van tevoren zien aankomen. En soms gebeuren er dingen en dan zeg je, Heb ik het niet gezegd? Sommige dingen kun je van tevoren weten. Dat is omdat Liestwaags erbijten. Omdat de geschiedenis zich herhaalt. Dus dan weet je hoe iets afloopt. Kun je van tevoren zien. Als je tenminste enigszins rondgekeken hebt. En geleerd hebt van het verleden, wellicht. Een goed geheugen hebt of zoiets. Met andere woorden, ja, zo simpel als dat iemand het weet het van tevoren en dus is er niks meer aan te doen. Dat is een misverstand. U weet waarschijnlijk dat er ook films over gemaakt zijn over dit thema, met dit thema. Over mensen die uit de toekomst terug... Back to the Future? Hoe was het ook weer? Ik weet het niet echt hoor, maar ik heb wel een stukje van zulke films gezien. Altijd tot aan de reclame en dan... Dan verliezen ze mijn aandacht, want dan ben ik weg. Maar over lui die terugkomen naar het verleden om alsnog iets bij te stellen, zodat het geschiedenis zich anders zal voordoen. Of juist dat mag dan weer niet, of zoiets. Iets ingewikkelds. Maar er staat nog maar te bezien of die dingen allemaal vaststaan. Kijk, iets als dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. Ja, het wordt, als u mij vraagt, wordt het in de Bijbel voorgesteld als vanzelfsprekend. Natuurlijk zouden die ongelovig zijn als ze vasthouden aan de wet. Want dat is wat ons dan onderwezen wordt in het woord van God. Als je vasthoudt aan de wetten en regels die opgelegd zijn, dan heb je geen waarheid meer nodig. Dan verdwijnt dat begrip van de waarheid. Ben je ongevoelig voor die prediking daarvan ook. Want zo ben je daar niet opgevoed, dat vind je niet nodig. Je hebt je regels waaraan je houdt, enzovoort. Dat vind je elke dag in de wereld om ons heen. Wij worden langs alle kanten trouwens op de hoogte gehouden, na het schijnt. Ik heb zo mijn bedenkingen, maar men doet zijn best, enzovoort. En dan merk ik altijd dezelfde, overal waar je ook op, wie je ook hoort, altijd dezelfde frictie tussen waarheid en ene kant en andere kant wetten en regels en conventies en overeenkomsten en Brussel en de Verenigde Naties en de oorlogsrecht en weet ik wat het allemaal maar over gaat enzovoort. Maar met waarheid heeft het niks van doen. En in de politiek ook niet. Waarheid. Dat is wat Pilatus zei. Dus dan hoort dit ook uit de Bijbel. Daar hebben die dingen ook geleerd hoor. Daar leer je in de Bijbel. Want Pilatus die zijn schouder ophaalt en zegt: ter waarheid getuigenis geven. Wat is dat? Wat is waarheid? Dus. Maar dat is het probleem. Dat bestaat in de wereld niet. Dat is me helemaal kwijt. Maar goed, wat ik probeer te zeggen is dit, dat er nogal wat denkfouten gemaakt worden. Zo van God weet het van tevoren en daarom ligt het toch vast en komt het toch zoals het wezen moet. Dit is alleen maar een redenering die tot doel heeft om de eigen verantwoordelijkheid van de individuele mens weg te redeneren. Maar daarmee ben je terecht, ga ik te snel? Daarmee ben je terecht bij zo ongeveer misschien wel het oudste thema uit de filosofie. Uit de menselijke wijsheid. Is een mens primair verantwoordelijk voor zijn eigen leven, een individu dus, of is hij primair verantwoordelijk voor het collectief, waar hij deel van uitmaakt, zijn familie, zijn volk, of wat dan ook. Is het het een of het ander? En aangezien men graag onder de eigen verantwoordelijkheid uit wil, u natuurlijk niet, maar de meeste mensen wel, daar heb ik de indruk. Heeft men een filosofie nodig, een theorie nodig, die zegt dat de mens niet voor zichzelf verantwoordelijk is, dat hij er toch niks aan kan doen? Ik kon er echt niet helpen. Het is mijn schuld niet, ik kan het niet helpen. Dat is een samenloop van omstandigheden. Nou, omstandigheden lopen niet. Laat staan samen. Het zijn mensen. Het zijn omstanders, zeg ik altijd. Niet omstandigheden. zijn omstanders die lopen samen en dan gaat er wat fout. Maar mens is heus verantwoordelijk primair voor zijn eigen doen en laten, voor de keuzes die hij in zijn leven maakt. En daarna komt het collectief. Dat is een Bijbels gegeven. Men moet eerst voor zichzelf zorgen en daarna voor wat hij om zich heen heeft. En overal waar sprake is van rampen die kunnen voorkomen, wordt ons verteld dat we eerst zelf het gasmasker op moeten zetten, of het zuurstofmasker of zoiets, toch? Of eerst zelf je reddingvest opblazen en dan pas dat van je kinderen of van diegene die je nog graag had willen houden. Met de rest kun je overslaan, dus... Ja, zoiets, toch? Eerst voor jezelf zorgen. En dat is precies wat Paulus ook schrijft aan Timotheus. Heb acht op jezelf, want daarmee kunt gij velen, enzovoorts. Dat is de eerste verantwoordelijkheid van de mens. Nee, zuster, dat is het probleem van hoe dat moet met de staatsinrichting, weet u wel. Grote thema van Plato in de tijd. Dat is voor uw tijd, dus ik zal u er niet meer lastig vallen. Maar het gaat over de staatsinrichting, hoe je zo'n volk moet in elkaar, de samenleving opgebouwd moet zijn, enzovoort. En in welke mate de individu ondergeschikt is aan het collectief. En u weet hoe dat is, hè? In militaire dienst is de soldaat ondergeschikt aan het collectief en aan het hele systeem. Sommige militairen worden opgeofferd. Men weet van tevoren dat ze het niet zullen overleven, maar het maakt deel uit van de strategie. Enzovoort. En in andere omstandigheden is het weer andersom. Net wat je wil. Soms gaat het om het individu, die heb je nodig om het collectief in stand te houden. En soms is het andersom. En zo gaat de samenleving heen en weer, de filosofie ook. Het ene heet links, het andere heet rechts. En daartussenheen zwalkt het schip en wordt het gekeerd door de wal. U weet wel, de wal zal het schip keren. Zo gaat dat. Ja. En of je dat overleeft, die klap, ja, dat is maar de vraag. Het kan verkeren. We hebben het nog niet over de staat Israël gehad. Hè? Hoeft niet, hè? Het kan verkeren, de publieke opinie. Toch? En hoe dat gaat? Geen idee. Ik denk dat daar krachten en machten achter zitten die we sowieso niet kunnen aanwijzen, die waarschijnlijk ook van een andere dimensie komen, maar... De 3,5e of zoiets, weet ik het. Toch? Het zijn toch rare dingen? Maar ja. Ik ga er liever niet op in. Want als je op de actualiteit ingaat, komen we nooit meer aan de Bijbel toe, weet u. Dus ja, laat maar. Heeft geen zin. Maar aan de uitverkorenen. Ja, hoezo uitverkoren? Wel, dat is heel gemakkelijk. Het woord uitverkiezing, dat is weliswaar de naam geworden ook van een bepaalde lering, afkomstig uit Geneve. Maar goed. Maar het is een heel normaal woord. Dat is, u weet wel, kies er maar één uit. En dan kies je er één uit. Ja, dat is uitverkiezing. Je hebt een schaal vol met chips of zoiets, weet ik veel. En dan kies je er één uit, je moet er één voor één. Of een bak met nootjes, weet je wel. Je kiest er één voor één uit, dat is uitverkiezing. Dat is niks moeilijks, dat is een algemene term. En je schrijft het niet met hoofdletters, maar gewoon met kleine letters. Dat is het dan. Vervolgens, God kiest ook het een en ander uit bij gelegenheid. Soms kiest hij Abraham, zal ik maar zeggen... Of verder terug kiest hij om voor de hand liggende redenen niet Kain. Dus dan komt er een ander in de plaats van Abel, dan wordt het Zet. Ik roep maar wat, hè. Of ik kies Noach voor een bepaald doel, of Gideon. Of welk van de richters dan ook. Ik kies Saul. Voor een specifiek doel, voor een bepaalde functie, voor het lot deze bediening. Dat was Judas. Thomas. En God heeft in de tijd inderdaad Israël verkoren. Daarom heet het het uitverkoren volk. Die term wordt inderdaad in het Oude Testament, die we trouwens ook voor Israël als zodanig gebruiken. Mind you, ik zei niet het Joodse volk, hè? Ik zei Israël. Dat u altijd onderhoudt dat dat niet hetzelfde is, hè? Goed. Israël als uitverkoren volk. Uitverkoren waartoe? Voor welke functie dan? Voor welke bediening was dat dan? Nou, niet om een boot te bouwen, dat was Noach. Hè? Waarvoor dan wel? Nou ja, als het er helemaal over gaat. Israël werd verkozen als volk om als volk de Heer te dienen. We krijgen nu meteen het probleem van... dat is een politiek probleem tegenwoordig. Of is het een ideologisch probleem, politiek? Het probleem van het nationalisme of heet het racisme? Want u weet toch, wij mogen niet voor Nederland zijn, hè? Behalve in de sport. Dus zelfs dat wordt ons soms kwalijk genomen. Wij zwaaien wel met de oranje vlag, maar niet voor het Koningshuis. Maar wel voor de schaatsers en de voetballers en voor de Formule 1-coureurs soms. Zo, laat maar zitten. Zwaaien wij de oranje vlag? Ik heb er grote moeite mee. Ik vind het leuk, hoor. We hebben de oranje leeuwinnen. Die kijk ik graag naar. Dat vind ik leuk. Elf van die dames die zich uitsloven, weet je wel. Nou, dames. Sommigen niet al te fanatiek, zeg ik dan maar. Maar goed, maar ik vind dat gewoon leuk. Maar, en dan is het oranje, weet je wel. Maar ik denk, ja, als er iets is met het Koninklijk Huis, dan laten ze die oranje vlaggen weg. Terwijl het toch oranje vlaggen is, omdat het ons Koningshuis die titel meevoert. Als prinsen van Oranje. Hebben jullie dat nog? Dat zijn rare dingen. Wij mogen niet nationalistisch zijn. Daarom mogen we de grenzen ook niet dicht doen. De bedoeling is dat Nederland zichzelf opheft. En alle landen in Europa dat ze zich opheffen. En opgaan in een verenigd Europa. Dat noodzakelijkerwijs, daar komt die. Want je kunt natuurlijk toch over de tijd heen kijken. Dat noodzakelijkerwijs dan ook zichzelf moet opheffen. En een bond moet vormen met Azië? Of was het met Amerika? Nou, wat maar het meest voor de hand ligt over een poosje. Toch? Zoiets. Dat is waar het dan over gaat. We vinden dat we niet mogen bestaan als land enzovoort. En dus als volk ook niet. Dat is een van de dingen die men althans naar de mens heeft tegen de staat Israël. Die uitdrukkelijk Israël genoemd is geworden en daarmee zich beroept op de uitverkiezing van een heel volk, Israël. En bovendien heet het in tweede instantie, of was het de eerste instantie, de Jodenstaat. Nee, dit komt niet uit Hitler-Duitsland, dat komt van ver daarvoor. Dat is van, goed, weet die man. Ik versta jullie nooit, hoor. Ja, Herzl. Ja. Theodor Herzl. Ja. De Jodenstaat. Ja, maar dat mag niet, want het is racistisch per definitie. Toch? En als je daar vrij mag vestigen op grond van dat je een Jood bent, is het toch racistisch of niet dan? Maar ik heb niks tegen racistisch. Ik bedoel, de Friezen die willen toch ook zelfstandig worden. Waarom? Omdat ze Friezen zijn. Hoezo zijn ze Friezen? Je had in mijn jeugd al in elk dorp, elk gat in Nederland, had je een Friese vereniging. Die heette dan Vier van Huus of zoiets. Versta je dat of niet? Vier van Huus of zoiets? Ver van huis. Ja, hoezo moeten die een eigen provincie of een eigen land hebben, een eigen taal enzovoort? Dat is toch. Dat mag allemaal niet meer, want de mensen zijn allemaal gelijk. Wat niet zo is natuurlijk, maar we maken elkaar dat wijs, we roepen dat heel hard enzovoort. Nou ja, toen maar. En elke grens en elke afzondering van een volk met grenzen enzovoort, dat is daarmee in strijd. Dat is de ontwikkeling, als je dat zo mag noemen. Dus de teneur van de ontwikkeling in onze westerse wereld althans. Maar hier gaat het wel degelijk om uitverkorenen. En voor zover deer iets had uitverkoren, was het in ieder geval een heel volk, Israël. Begrijp je me goed? Niet al die andere volkeren die van Abraham afstamden, dan wel zouden afstammen, want er zijn er nogal wat meer, maar die van Jacob afstammen. Zie? En daarmee van de 12, 13 stammen eigenlijk van Israël. Een volk waarvan God zich zou bedienen. Hij noemde het Israël omdat hij zei, want gij hebt je vorstelijk gedragen. Daarom noem ik u Israël. En los van de context vertaalt men Israël als strijder. Sar vertaalt men dan met strijder. Ja, dat is omdat, dat is toch context. Dat is omdat Jacob streed met de Heer. Strijder met God. Israël. Hij streed met God. Je kan net zo goed zeggen, hij was vorst met God, want Sar kennen wij ook als vorst. En eigenlijk is dat de meest voor de hand liggende betekenis, de meest verspreide betekenis van het woord geworden. Omdat het natuurlijk gewoon het woord Sar is. En Sja, hadden we het al over Iran? Sja, Sir, Sire. Het is Caesar, niet te vergeten. Het is gewoon het woord voor een machthebber. En dat zou Israël zijn. Om voor de hand liggende redenen, daar was een goede juridische basis ook voor. Omdat namelijk Abraham rechtstreeks afstanden van, nou ja, afstanden van, iedereen stamde van Adam af. Maar hij was van de koninklijke familie, via de stamreeks die ons in Genesis ook aangereikt wordt. Heb je dat nog? Hij was van het koninklijke huis, zeg ik altijd, over de hele mensheid. Alleen hij was niet de oudste van de broers. En toen zei, hij had twee broers boven zich. En toen zei de Heer tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Wat niks betekende als hij gewoon een Achterhoekse boer was geweest, zal ik maar zeggen. Zoals mijn familie van vaders zeiden. Ik bedoel, niemand te beledigen, maar gewoon, ja, dan betekent dat niks. Maar in dit geval betekent het wel wat, omdat het de koninklijke familie was over heel de mensheid. De dragers van de titel zoon des mensen, zoon van Adam. En Abraham werd daaruit gehaald, maar niettemin zou hij, wordt hij van Gods wegen geacht de eerstgeborene te zijn. En via Gods normen wordt hij de erfgenaam van de titel. Die krijgt hij mee. De aardigheid is dat zijn nageslacht allemaal tegelijkertijd ook nog afstamt van zijn beide broers. Zodat de verwisseling van Abraham en Haran en Nahor dan toch nog iets komisch in zich bergt, zal ik maar zeggen. Ik vind het wel grappig. Men realiseert zich dat gewoon niet, maar het is echt waar. Maar dat is er, het is die koninklijke familie. En Israël stamt daar vanaf. Ezau dus ook. En vandaar dat de Bijbel zegt dat als je het niet in Israël gehad had, zou Amalek, de kleinzoon van Ezau, zou dan de eerstgeborene zijn onder de volkeren. Hoor je wat ik nu zei? Hoort u hoe actueel dit is? Als Israël niet zou bestaan, Jacob, Israël, dan is Ezau en zijn nakomelingen de eerstgeborene onder de volkeren, Amalek. En zo is het ook, want daarom heeft de Heer een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Het is de broedertwist. En met een generatie daarvoor zou het Ismaël geweest zijn. En dat is net zo actueel. Of het nou Ismaël is of Edom, je komt in de Arabische wereld uit, of anders gezegd in een islamitische wereld. En dat die overhoop ligt met de westerse volkeren zijn de Israëlieten. En inderdaad, een christelijke wereld van oudsher. Ja, dat ligt voor de hand. Dat is gewoon de oude broedertwist tussen Ismaël en Isaac en Esau en Jacob enzovoorts. Want God had zich Israël verkoren om hem te dienen. Dat wil zeggen dat Israël, dat God een koninkrijk zou vestigen alsnog over de gehele mensheid, inderdaad. Maar dan met Israël aan het hoofd. Want zoals je uit de geschiedenis kent, een Egyptisch wereldrijk met Egypte aan het hoofd. Assyrisch wereldrijk, dat is binnen Bijbelse context dit. Hè? Assyrisch wereldrijk met Assur aan het hoofd. Babylonisch wereldrijk met Babel aan het hoofd. En daarna hebben we nog natuurlijk het Mede en Perzen aan het hoofd van het Medo-Persische Rijk. En Javan, het zogenaamde Griekse Rijk enzovoort. Maar het laatste wereldrijk, daarvan, het Messiaanse Rijk, daarvan staat dat koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Ik denk dat dit de goede melodie is. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het was een tijdje in handen van Babel. Ook op het moment dat deze woorden gesproken worden door de Heer aan Daniel. Nou ja, en Daniel zegt het dan aan de koning van Babel. Nebukadnezar, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Kortom, dat is wel degelijk iets van volkeren, van naties en nationalisme. En als u wilt, racisme. Ik vind het een volstrekt onzinnig woord verder, onbetekenend. Het is handig om wat te onderscheiden en te kunnen benoemen. Daar heb je dat voor nodig, zoals je boeken hebt met hondenrassen en vlinderrassen. En laat je dan met duivenrassen, ja. Parkieten? Inderdaad, ja. Katten natuurlijk. Maar mensen heb je dat ook, dat kan iedereen zien. Ik vind het helemaal geen probleem. Ja. En ik heb het daarbij ook niet over rangorde of iemand die meer waard is dan een ander. Ik geef er toch allemaal geen stuiver voor. Dus ja, hoezo zou het iets meer waard zijn dan de ander? Het is toch niet te koop? Maar het neemt niet weg dat God zich één volk uit de andere genomen heeft en zei, dat kan ik doen, want de ganse aarde is mijn. Staat erbij, hè? Ik heb u verkoren uit de volkeren, want de ganse aarde is mijn. Jullie gaan mij dienen. Hoezo? Nou, ik kan ieder volk nemen, maar ik is jullie, het is allemaal voor mij. En waarom ook niet? Hij had het volk ook nog zelf verwekt voor dat doel. Uit onvruchtbare overgrootouders, grootouders. En, ik weet niet hoeveel generaties, wel niet. Allemaal onvruchtbaar. En als er dan toch nog wat uit voortkomt, dan heeft de Heer dat gedaan. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar uit Adam afkomstig en heeft zich verdeeld, maar ook nog specifiek binnen dat kader heeft de Heer speciaal dat volk verwekt. Zodat je nooit kunt zeggen van nou, ik vind dat hij een ander volk had moeten nemen. Hoezo? Het was het meest voor de hand liggend. Speciaal voor dat doel gemaakt. Noem nog zo'n voorbeeld. Oké. Later vinden we van moeders buik aan heeft de Heer mij enzovoorts. Is Jesaja 49 over de Heer Jezus. Psalm 51 is trouwens ook over de Heer Jezus. Die van in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Maar goed, Paulus zegt het ook, dat hij van moeders buik aan enzovoorts. Dus ja, dat is wat de Heer doet. En die houdt zich daarmee het recht voor om zo iemand of zijn heel volk te gebruiken in iets wat hij daarvoor bestemd heeft. Maar tot nog toe hebben we het dan niet gehad over eeuwige zaligheid of zo. Over een hiernamaals, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God heeft Israël uitverkoren om hem te dienen als koninklijk volk. Daarom heet het ook Israël. Heb je dat? Als koninklijk volk en als priesterlijk volk. En als priesterlijk al iets betekent, dan betekent het, binnen Bijbelse context, dan betekent het dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat ze de verantwoordelijkheid hebben om de waarheid te bewaren in een leugenachtige wereld. Heb je dat nog? Of je daardoor zalig wordt, dat is niet hetzelfde, dat is een ander ding. Daarvoor moet je de waarheid ook nog geloven. Individueel. Waar begint het bij? Heb je dat? Dat zijn andere dingen. Maar men heeft die term uitverkiezing verabsoluteerd, uit de Bijbel gehaald en van toepassing gebracht op de kwestie van of een mens, een individu, een enkeling, al of niet zalig wordt, ongeacht wat dat precies zou betekenen. Nou ja. En we hebben in Nederland trouwens nog flinke godsdienst twist gehad omtrent de vraag, omtrent die uitverkiezingskwestie, de vraag namelijk of je eerst lid moet worden van een kerk alvorens dat je uitverkoren bent, of dat je eerst moet, enzovoort. Wanneer God aan je begint te werken voor je uitverkiezing, want je moet dan nog wel tot geloof komen of zoiets, maar dat zorgt God ook allemaal voor. Daar hebben we de leer aan te danken van geloof is een gave van God. Dit is wartaal. Nee, ik weet wel dat er één, anderhalve tekst zijn ervoor, zal ik maar zeggen. Anderhalve tekst is of zijn. Weet ik niet. Er is één tekst en nog een halve, zal ik maar zeggen, die men voor dat doel gebruikt. Maar dat berust op een misverstand, omdat het daarbij gaat om geloof dat gegeven wordt aan een gelovige. Maar we hadden het nou over geloof dat gegeven zou worden aan een ongelovige. Dat is niet zo. Dat leert de Bijbel niet. Dat is onderdeel van de leer van uitverkiezing. Daar kom je niet omheen. Want God kan wel verkiezen wat hij wil. Maar hij heeft ook gezegd dat je gelovige moet zijn. Toch om zalig te worden. Dus heeft men bedacht dat God het geloof gaat geven. Maar is het niet zo? Iedereen die gewoon onbevoordeeld deelt door enige theologische indoctrinatie, die komt tot de conclusie dat God vanaf het begin de mens verwijt, dat God wil tot de mens spreken, maar dat die mens maar niet geneigd is om maar enige aandacht te geven aan wat God gesproken heeft. Daar gaat het toch steeds over. Het is een hardnekkig volk. Het bestrijdt wat God gezegd heeft. Dat vind je op bladzijde 3 van je Bijbel al. Is het ook dat God gezegd heeft? En het subtiele is dan, ja, God heeft dat wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. En daar ben je dus al de verkeerde weg ingeslagen. En dat gaat tot vandaag zo door. Maar kijk, uitverkiezing, ik kan overal opslaan, maar voor zover hier kijk, er wordt hier geschreven, laat ik dat vooral duidelijk zeggen, aan wedergeboren mensen. Dat kan niet missen. Dat staat er. Namelijk in vers 3 staat dat. Daar staat, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En uit het volgende blijkt dat Petrus maar niet zichzelf bedoelt en nog een paar vrienden of zoiets, maar dat hij wel degelijk bedoelt degene aan wie hij schrijft. Want het wordt meteen ook u in het volgende vers, hè? Het is dus geschreven aan wedergeboren mensen. Mocht die niet duidelijk zijn, heb je altijd nog vers 23 van 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt. En dan heb je nog hoofdstuk 2, vers 10. Gij die eertijds geen volk waard, enzovoort. Ik kan er nog wel een paar noemen, maar dit moet genoeg zijn. Anders denkt u maar dat die teksten die ik noem zwak zijn en dat je er dan een heleboel nodig hebt. Nee, die teksten zijn duidelijk genoeg. Nou goed, die gelovigen, die wedergeboren mensen, worden geacht uitverkoren te zijn, zo worden ze geadresseerd. Ik vestig de aandacht op dat Paulus bij gelegenheid zijn brieven adresseert aan de heiligen, dan wel gelovigen die ergens zijn, te Efeze of te Korinthe of waar ze maar zijn. En hier heet het gewoon aan de uitverkorenen. Want kijk, als het gaat in dit verband over de uitverkiezing, dan is het dus heus gewoon hetzelfde als wat de apostel schrijft in Efeze 1... Efeze 1, vers 4. De beide versen, Efeze 1, vers 3 en 1 Petrus 1, vers 3, beginnen ongeveer hetzelfde. Hè? Kijk, in 1 ik hou mijn hand bij Efeze 1, maar ik lees 1 Petrus 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren. En in Efeze 1, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die... Kan je zo naast elkaar zetten, het is hetzelfde. En nu staat er, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan blijf ik even bij Efeze 1, als u het goed vindt. God namelijk die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Dat is naar onze maatstaven krom Nederlands. Maar kennelijk in 16 zoveel niet. Maar u ziet dat zegening in het enkelvoud staat. Dat betekent dat de uitdrukking bepaald is... En dan moet het zijn elke geestelijke zegening. Als het onbepaald zou zijn, zo van je weet niet welke zegeningen het zijn, dan wordt het alle in plaats van elke. Maar dan moet zegening in het meervoud staan. Alle geestelijke zegeningen. Ik bedoel dit, de juffrouw Nederlands rekent dit fout. Zoals het er nu staat. Het moet of zijn elke geestelijke zegening... of het moet zijn alle geestelijke zegeningen. En als u mij nou vraagt, maar wat moet het dan zijn? Wat staat hier dan? Dan zeg ik, nou, er staat elke geestelijke zegening. Maar omdat latere vertalers het niet geloven wat hier staat... sprak hij toen weer arrogant en... intolerant en weet ik het. Heeft men het vertaald met gezegend met allerlei geestelijke zegeningen. Men heeft er dan maar een grabbelton van gemaakt, zodat je daarna zelf kunt uitzoeken wat je als geestelijke zegening. Men maakt het nog onbepaalder dan het nu al lijkt, hè? Allerlei. Echt waar, ik weet niet welke vertaling dat is. Is het NBG 51? Weet ik het. Het is met elke geestelijke zegening. En ik kan het bewijzen. In het Nederlands ook staat, de vertaling is over het algemeen verbazend goed. Dan wordt het bepaald, zodat je kunt vragen welke dan. En dat is de verklaring van het volgende woord. Van vers 4. Gelijk. Ja, naar modern Nederlands is dat ook niet helemaal prettig. Wij zouden zeggen zoals. Maar zoals betekent toch dat het gelijk is? Oké. Okay. Zoals hij ons uitverkoren heeft en ons tevoren verordineerd heeft, vers 5. En ons verlost heeft, vers 7. En ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil, vers 9. En ons gemaakt heeft tot een erfdeel, vers 11. En ons verzegeld heeft met de Heilige Geest die beloofd was, vers 13. Dat is je opsomming hier. Het staat er gewoon bij, het is bepaald. Daar gaat hij nou juist over hebben. Dus het woord, hij heeft ons gezegend. En dan komt hij weer, ga ik weer wat moeilijk zeggen. Want heeft gezegend... Gezegend is een voltooid deelwoord. Dat betekent, het is een gedane zaak. Maar het behoort niet tot het verleden. En dat blijkt uit het hulpwerkwoord. Want bij een voltooid deelwoord hoort een hulpwerkwoord. Dat is het werkwoord hebben in dit geval. En, en dat hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd. Heeft. Hij heeft gezegend. Dat betekent, strikt genomen, misschien in modern Nederlands niet, maar ik weet niet of modern Nederlands überhaupt nog wat betekent. Dat weet ik echt niet. Maar in het Nederlands van de 17e eeuw zeker, heeft gezegend wil zeggen, het is gebeurd, maar het duurt nog steeds voort. Het is actueel. Tegenwoordige tijd, heeft. Dus het heet voltooid tegenwoordige tijd. Hebben we die nog? Derde klas lagere school. In mijn dagen dan. Juffrouw Rietveld. Goed. Als het namelijk tot het verleden behoort en niet meer actueel is, dan wordt het die ons gezegend had. Daar staat het hulpwerkwoord in de verleden tijd. En als ik helemaal moeilijk ga doen, zeg ik nou, als ik zeg ik heb mijn jas over mijn vest over die stoel gehangen daar, dan hangt die er nog. Maar als ik zeg ik had mijn vest erover gehangen, begrijp je wel, dan is hij er niet meer. Dus ja, het lijkt me duidelijk. Heeft ons gezegend. Dit is misschien niet van al te grote belang. Maar een paar hoofdstukken verder staat hij dat hij de gemeente gereinigd heeft. En die heeft men wel gecorrigeerd in een nieuwere vertaling. Dat is in Efeze 5 of zo. Even kijken. Dat is vers 26 van Efeze 5. De gemeente, opdat hij haar heiligen zal, haar gereinigd hebbende. Maar haar reinigende zou correcter geweest zijn. Naar ons modernere Nederlands. En zodra iemand het zo uitlegt, zeg ik, ja, maar het staat er ook. Gereinigd hebben. Voortwoord, deelwoord, hij is ermee begonnen. En hebbende, dat is tegenwoordige tijd, dus hij is er nog mee bezig. Nog steeds. Dat is wat het betekent. Statenvertaling. Als je diezelfde regels zou willen toepassen op NBG 51 of wat dan ook, sta ik niet voor in. Heb ik ook niet gecontroleerd. Ik heb daar ernstig mijn twijfels over. Zie? Maar goed, hij heeft ons gezegend met elke. Welke zegening dan? Vers 4. Zoals daar zijn, dat is de strekking van gelijk. Je had ook gewoon een dubbele punt kunnen schrijven. Gelijk, hij heeft ons uitverkoren. En langzaam maar systematisch, hè? In hem. We hebben het nog niet over waartoe heeft hij ons uitverkoren. Hij heeft ons uitverkoren in hem. Dat betekent, lees het maar 100 keer, maar het betekent dat God Christus heeft uitverkoren. En aangezien wij in Christus zijn, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, vers 3 is al gezegd. Aangezien wij in Christus zijn en aangezien God Christus heeft uitverkoren van wanneer het maar was, hebben wij dus deel aan de alle zegeningen van Christus. Dat is nog steeds vers 3. En dus hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Dat betekent dus, wil je uitverkoren zijn, tot waar het maar hier over gaat, dan moet je eerst in Christus zijn. En in Christus kom je door geloof. Het is niet anders. Worden wij wedergeboren namelijk tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat is 1 Petrus 1 weer, enzovoorts. En dan worden we in hem gezegend met elke geestelijke zegening. En hebben we deel aan zijn verkiezing, zijn uitverkiezing. God heeft Christus uitverkoren. De vraag is daarna tot wat? Maar het begint langzaam met waaruit? Nou ja, uit deze oude schepping. Of dat in strijd is met Nicea. Wel, dat weet ik niet eens. Maakt ons ook niks uit, natuurlijk. Dat staat in de Bijbel. He? Nou goed. heeft ons uitverkoren opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. Oké, voor hem in de liefde. Men weet nooit zeker of er in de liefde niet bij vers 5 hoort. In liefde heeft hij ons tevoren verordineerd. Tot, het kan ook, maar mij maakt het niks uit. Dus ik ga er ook maar niet op in. De bedoeling is dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Dat is ook wat de Heer aan ons doet. Maar ik noemde u al Efeze 5. Hij reinigt de gemeente opdat hij zou heilig zijn en onberispelijk. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. 5 vers 27 van Efeze. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Ons te reinigen. Waar weinig van terechtkomt als wij zelf proberen ons te reinigen. Dan wordt het toch lastig. Stel je voor, de Heer gaat de voeten van Petrus wassen. En Petrus zegt, nee, ik doe het zelf. He? Ook zonder dat, nee, ik doe het zelf. Komt er niks van terecht, dat weet u toch. Het is een werk wat de Heer aan ons zou doen. En waar moet het dan toe leiden? Want wat heeft dat voor zin om heilig en onberispelijk te zijn als wij hier toch het loodje leggen, de pijp aan maat te geven en de hoek omgaan? Wat voor zin heeft dat? Dat is heel goed geantwoord. Helemaal niks. Helemaal niks. Nee, dus er moet nog wat op volgen. Bovendien, als we onheilig en berispelijk zijn als zondaar in deze oude schepping, dan heeft het alleen maar zin als er zoiets zou bestaan als een nieuwe schepping. Niet dat ik dat zelf bedacht heb, maar de Bijbel leert dat nou een keer. Hè? En dus staat er dat God ons niet alleen uitverkoren heeft, maar ook dat hij ons gepredestineerd heeft, heet dat, tevoren verordineerd. Dat is geworden tot het woord predestineren. Dan wordt het meteen theologisch jargon. Predestinatie. Het probleem is dat men in die kringen trouwens helemaal geen verschil maakt tussen uitverkiezing en predestinatie. Ik heb het nooit kunnen vinden. Maar het betekent toch iets verschillend. Maar het ligt in elkaars verlengde. Uitverkiezing gaat over het verleden, waar men uitgekomen is. En dan spreekt het vers ook nog over het heden, dat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. En daarna volgt de toekomst. Tevoren de bestemming bepaald, betekent het, pro horizo. En pro, dat weet u, dat is nog steeds voor, tevoren. En horizo, dat is de horizon in het Nederlands, is volgens goed Nederlands de einder. Meer is het niet, dat is het uiteindelijke doel. En pro horizo, dat is dus predestinatie. Die ons tevoren verordineerd heeft tot, dat is het doel van de een en ander, zoonstelling. Het is heel vervelend, want die, ja, men kent het begrip niet. En waarom niet? Nou ja, omdat het natuurlijk niet voorkomt in de formulieren van eindigheid, in de catechisatie, in de, hoe heet dat, de catechismus en de geloofsbelijdenis. Dat komt allemaal niet voor, dus kent men het niet. Maar echt, de onbevooroordeelde vertaling van het woord is zo'n stelling. Niet kindstelling, ook niet aanneming. Want een these is niet een aanneming, is een stelling. Heb je dat? Hyothesos. Hyothesia. De zoonstelling. Tot zoonstelling. En maar zoonstelling, dat ken je uit Genesis. Dat ken je al bij Seth. Daarom heet hij zo, stelling. Seth. Je kunt net de S en de T terugvinden. Zet. Gezet. God heeft mij anders uit. Gezet. Het is een stelling. Hij is neergezet. En hij wordt erfgenaam. Daarna gaat het verder met een stamreeks. Enos, Kenan, Mahalal, El en zo verder. Dat is zo'n stelling. En dat is het, de kwestie tussen Ismaël en Isaac en tussen Jacob en Esau en wat het maar was. En tussen de broers van de zonen van Jacob, zal ik maar zeggen, die zoonstelling. Wie krijgt het eerst geboorterecht van het stelletje? Wie, ja, dat is zo'n stelling. Dat is niet de geboorte. Bovendien heeft men ervan gemaakt aangenomen kinderen. En gek genoeg, nieuwere vertalingen hebben dat niet verbeterd. Men kent het niet. Zie? En daarna vertellen ze allerlei warrige verhalen over onze positie als gelovigen en de positie van de gemeente, de positie van Israël. Maar ja, als je dit niet kent, dan houd het op. Het is zo'n stelling, zoals de Heer Jezus tot zoon werd gesteld, algemeen ontkend als ik het zeg, maar het staat nu helemaal zwart op wit in nogal wat schriftplaatsen. De Heer Jezus werd tot zoon gesteld ter gelegenheid van zijn opstanding. Staat in Handelingen 13. Handelingen 2, ook goed. Ja, Handelingen 2. Maar het is Psalm 2 natuurlijk primair. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was de aanstelling, staat erbij. Vertaald zelfs met zalving, wat enigszins voorbarig was. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Oké, er staat een synoniem voor zalving daar, maar dat doet er nou niet toe. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoort. Want hij heeft tot mij gezegd, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het Nieuwe Testament wordt die tekst enige malen aangehaald met als commentaar dat het gebeurd is bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Zoonstelling. En dat betekent dat hij erfgenaam is van God, zoon van God. Dat is de enige echte betekenis van het begrip zoon van God. Als het gaat over kinderen van God, dan zijn we het allemaal. Maar dat is het punt niet. Nee, ik bedoel van geboorte. Van natuur. De oude mens, de oude schepping. Maar daar hebben we het niet over. Het gaat om de aanstelling tot zonen. Zie? Nou goed. Dat is aanstelling tot zoon. Dat wil zeggen, zoon van God. Zoon van Adam, zoon van Abraham, zoon van David. Hebben we die nog? Dat is de aanstelling van de Heer Jezus Christus. Maar waar wij zijn lichaam zijn, en dat is de strekking van die, laten we zeggen, van die metafoor. Beeldspraak is. Nee, het hangt nog of je dat beeldspraak moet noemen of niet, maar dat maakt mij natuurlijk niks uit. Het gaat om het idee dat je erbij hebt. Wij zijn zijn lichaam, betekent dat wij organen zijn van de Christus. En dus deel uitmaken van hem die de Christus is. En dus betrokken zijn, niet alleen in zijn uitverkiezing en predestinatie, maar daarmee in zijn koninkrijk. Want daartoe is hij gezalfd. De Messias, dus de gezalfde. Hebben u dat nog? En dus de parallele tekst, want ik noem het de parallele tekst in 1 Petrus 1 vers 3, zegt, hij heeft ons wedergeboren, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Natuurlijk, want we hebben deel aan zijn opstanding, we zijn in hem, we zijn Romeinen 6 met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt, Efeze 2 met hem gezet in de hemel. En dus delen we in zijn erfenis. En dus zijn we wedergeboren tot een onvergankelijk, onverderfelijk en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is 1 Petrus 1 vers 3. En die erfenis, ja, dat is het koninkrijk. Dat koninkrijk wat God beloofd heeft, bereid heeft van de nederwerping der wereld, heet dat, vertaald met grondlegging in de Statenvertaling. Dat beërft dat koninkrijk. Dat wil zeggen, niet ga dat koninkrijk in, maar erf dat koninkrijk. Dat is de aanstelling tot zonen. Met andere woorden, wij als gelovigen delen in de positie waartoe Israël was uitverkoren. Maar we hebben deel aan die uitverkiezing omdat God ons rekent, ons stelt in Christus. Ons met hem verbindt, ons met hem doet samengroeien, met hem, ons met hem één plant gemaakt heeft, staat de vertaling Romeinen 6 enzovoort. En dus zijn we uitverkorenen. Maar je krijgt het deel aan door geloof, want dan word je geïmplanteerd, om zo te zeggen, in Christus. Dan krijg je deel aan zijn opstanding en daarmee aan de opgestane en daarmee deel aan zijn uitverkiezing, aan zijn hemelsburgerschap en dus ook aan zijn koningschap. En dat is de heerlijkheid waartoe wij als gemeente uit onze dagen geroepen zijn. Terug naar 1 Petrus 1. Aan de uitverkorenen. Want den in dit geval betekent aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Naar de voorkennis van God de Vader. Het punt is dat God in de loop van de geschiedenis één plan uitwerkt waarin opgenomen de vorming van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Ik weet het, daar zijn er dan weer die zeggen, ja, dat kan niet, want de gemeente is een ad hoc maatregel van God die geconfronteerd werd met het ongeloof van het Joodse volk. En toen zat de oude van dagen met de handen in het witte haar. Nee, het is niet spottend bedoeld, maar ik probeer duidelijk te maken wat men dan zegt. Nee, men zegt het niet zo. Ik zeg het zo. Toen wist God niet, wat zal ik nou eens doen? Nou, weet je wat, ik zet het on hold. Zet een muziekje op en ik zet het on hold. Heet dat. Ga je in de wacht. Ik zet de zaak in de wacht en dan wachten wij op betere tijden. En intussen is God dus heel wat anders gaan doen. Dat is namelijk de vorming van de gemeente. Bijgenaamd het lichaam van Christus. En dat heeft niets te maken met wat God in het verleden deed. En ook niet met wat God in de toekomst zal doen. Staat op zichzelf. En in de toekomst zal de Heer een afgebroken zaak doen op aarde. Enzovoort, maar de gemeente, dat is een heel apart ding. Dat komt in het Oude Testament niet voor. En in Openbaring dus ook niet. Zei Boelenzer, de dokter Boelenzer, komt daar niet voor. Zei hij, want ja, dat gaat over vervulling van Oude Testamentische profetieën. Dus gaat het niet over de gemeente. Ja, en dan ben je dus alles kwijt. Maar hier staat naar de voorkennis van God. Mocht u zeggen, ja, maar dat is Petrus en die heeft het toch over Israël. Dan moet ik u zeggen, maar dat zei Paulus toch ook. Hij heeft ons uitverkoren in Christus van heel lang geleden. Ach, er staat grondlegging. Maar dat is een... Ja, daar sta ik de hele avond kritiek te leveren op de Statenvertalers. En toch moet ik zeggen dat ze een machtig goede job gedaan hebben. Maar er zijn dingen die ze absoluut niet kenden. Die hebben ze in de vertaling dus moeten rommelen van... Wat moeten wij hiermee? Zoals zo'n stelling. Daar hebben ze met moeite dan aanneming van gemaakt en dan tot kinderen. Want het verschil tussen kind en zoon kent men ook niet. Ja, dat is, ja, zo is dat. En grondlegging der wereld, maar dat staat er niet. Er staat nederwerping der wereld. Je kan hoog springen, je kan laag springen, je kan je filosoferen wat je wil. Maar katabole betekent nederwerping. Grondlegging, dat is een ander Grieks woord zo zonder meer. En de beide termen worden zelfs gebruikt in Hebreeën 6, vers 1, geloof ik. Zal ik die eens opzoeken voor de aardige? We hebben het weer over taal, hè? Hebreeën 6, vers 1. nalatende het begin der leer van Christus, de meest fundamentele dingen, laat ons tot de volwassenheid, de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament. En leggen is katabole, nederwerpen. En fundament, dat is temelio. Dat is het woord voor fundament. En het aanverwante woord is natuurlijk fundament leggen. Maar hier staan die beide woorden en ze betekenen dus niet hetzelfde hier. Want wat hier staat is niet weder verwerpende het fundament van de bekering voor de dode werken van het geloof in God. De apostel zegt namelijk, ik ga het daar niet meer over hebben, want dat is melk. Blijkt uit de voorgaande verzen, het eind van Hebreeën 5. Hij zegt, ik hou er nu mee op, want die begin de leer van Christus zijn fundamentele dingen. Fundament, de fundamentele dingen. En daar kan ik niet altijd maar mee doorgaan. Je moet toch een keer van die melk af en overgaan tot vaste spijs. En die fundamenten verwerp ik niet, zegt hij. Maar ik laat het voor wat het is. Dat moet maar klaar zijn. We gaan nu verder. Want, vers 4... Het is toch onmogelijk om degenen die eens verlicht geweest zijn en afvallen, om die wederom te vernieuwen tot bekering. Mensen die dat weggooien en die de, oké, daar heb ik toch niks. Ik kan niet meer blijven zeggen hoe dat zit met wedergeboorte, door geloof en al dat soort dingen meer. Want dan kom je verder nergens. Ja, dan de rest van de Bijbel blijft dan buiten beschouwing. Zie je? Waar nog bij komt, dat waar het over gaat daar in Hebreeën, is wel degelijk de tegenwoordige positie van Christus en zijn werk als hoge priester aan de rechterhand Gods. Voor alle duidelijkheid. Het werk van de hoge priester is niet om zondaren zalig te maken. Het is niet het werk geweest van Christus de hoge priester om voor ons te sterven aan één kruis. Om de eenvoudige reden dat dat onmogelijk was, want toen hij leed en stierf, was hij geen priester. Nee, niet naar de ordening van Aaron en ook niet naar de ordening van Melchizedek, want dat werd hij pas in zijn opstanding. Het werk van de oud-testamentische hoge priester was ook niet te zorgen dat heidenen burgers werden van Israël. De hoge priester was hoge priester van zijn volk. Dat wil zeggen van het volk Israël. Maar wie erbij behoorde, daar ging het niet over. Dat is niet het werk van de hoge priester. Heb je dat nog? Christus is de hoge priester niet voor de wereld, zodat hij zalig kan worden. Christus is de hoge priester van zijn volk, de zijnen. Hebreeën 2 is dat, 3 is dat inmiddels. Hij is de hoge priester, het hoofd namelijk, van zijn huis. En dat zijn wij, staat er. Indien wij tenminste gelovigen zijn. En deze belijdenis tot het einde toe vastbehouden, en wat er maar staat precies. Heb je dat nog? Het werk van de hoge priester is een werk voor zijn volk, voor degene die daarbij horen. En het tegenwoordige werk van Christus is een werk als hoge priester sinds hij, Hebreeën 1 vers 3, gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat doet hij voor de zijnen. En als u zegt dat is niet Israël, want Israël is ongelovig, zeg ik nou, dan is het dus voor de gemeente. Bovendien, dit soort argumenten hoef je helemaal niet te gebruiken. Er staat gewoon dat hij hoge priester is, niet op grond van iemand die in hem gelooft, of doordat iemand die in hem gelooft, of een heel volk dat in hem gelooft, hem tot hoge priester verkozen heeft, dan wel aangesteld, dan wel erkend. Hij is gewoon van Gods wegen aangesteld. God heeft hem opgewekt en heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden. Daarvoor niet, later wel. Dus heden heb ik u gegenereerd. En ik zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En er staat niks bij over enige condities, enige voorwaarden. God heeft hem aangesteld tot hoge priester. Wat moet de priester doen? Wat is de verantwoordelijkheid van de priester in het algemeen? Het woord van God te hanteren. Daarmee is hij ook verantwoordelijk voor het werk Gods, want als God werkt, spreekt hij. God is woord. Zo heet dat. En als je wat doet, dan zegt hij iets. En aan de priesters is het woord van God toebetrouwd. En de lippen van de priesters zouden het woord Gods bewaren. En hoe dat maar heten mag. En daarom was het woord van God gedeponeerd in de vorm van twee stenen tafelen in een priesterlijk huis, zijnde de tempel, onder het gezag van de hoge priester, naar de ordening van Aaron, bedoel ik nog, hè? Nou goed, wij zijn nieuwtestamentische gelovigen. Wij worden geacht één tempel te zijn. En in ons is het woord van God geplaatst. En dat alles onder gezag van ons hoofd, degene die het hoofd is van heel de gemeente en van die tempel, dat is dus noodzakelijk de hoge priester. Priesterlijk volk. Daar hebben we het over naar aanleiding van 1 Petrus 2 overigens. Ik loop dus enigszins op die dingen vooruit. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. God heeft dit geregeld vanaf, van voor de grondlegging der wereld. Betekent vanaf of voor de nederwerping der wereld. En de nederwerping der wereld was het oordeel dat God over de wereld gebracht heeft. Want iets nederwerpen wil zeggen, weg ermee. Voor de statistiek, ik heb de tekst er niet bij de hand hoor. Maar goed, voor de statistiek. Dat hele begrip katabole kennen we alleen in combinatie met de wereld. De nederwerping van de kosmos. Onvermijdelijk vertaald met grondlegging. Maar het is een nederwerping der wereld. En de enige andere keer dat het woord voorkomt, nou ja, je vindt het terug, dus dat is, nee, het zijn twee keer. De ene is Hebreeën 6, wat ik u net gelezen heb, niet wederom verwerpende, maar goed, leggende, dan ben je er ook doorheen en dan merk je er niks van in de vertaling. En die vertaling is niet noodzakelijk onjuist, maar toe maar. Dus dat valt niet op. Maar de andere keer is Openbaring 12. Waar staat dat de verklager onze broederen, de Satanas, de oude slang, u weet wel, die draak. De draak en zijn engelen, die hebben niets vermocht. Heet dat, Openbaring 12 vers 8. En dan vers 9, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, dat is Grieks zowel als Hebreeuws dus, de diabolos en de satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En daarna vers 10. Ik hoor de grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en de koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Mooi, de macht van zijn Christus. God en zijn gezalfde uit Psalm 2 is dat. Want Christus is hetzelfde als gezalfde, dat weet u, hè? Ja. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is katabole. Daar staat het woord, nedergeworpen. En u begrijpt dat het hier niet gaat over de fundamenten onder de voeten van de Satan. Maar integendeel, die werden juist onder zijn voeten weggetrokken, om zo te zeggen. Hij werd uit de hemel op de aarde geworpen. En daarmee wordt het begin gemaakt aan zijn totale veroordeling. Vernietiging uiteraard. Hè? Hebben u dat? Nou, dat betekent dus dat de nederwerping der wereld betekent de val van de wereld. Sterker nog, dat zou zomaar kunnen betekenen, niet noodzakelijk, maar het zou zomaar kunnen betekenen dat God een oordeel over de wereld bracht. Maar dat hij voordat hij dat deed, een verlossingsplan, om zo te zeggen, dit is jargon en ik hou het er maar bij, een verlossingsplan klaar had. Hij heeft het lam gods is uitverkoren van en voorgekend van voor de grondlegging der wereld, staat er dan. Maar goed, dat staat hier ook hè, in 1 Petrus 1 nog, vers 20. Terwijl ik er wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Kortom, die voorkennis van God heeft van doen met een plan dat God gemaakt heeft van voor de nederwerping der wereld. Dat gaat over zijn verlossingswerk en daarin is opgenomen, wis en waarachtig, zijn tegenwoordige werk met betrekking tot de roeping van de gemeente als een volk van eerstgeborenen. Want natuurlijk kun je inzoomen en zeggen, nou ja, de gemeente bestaat uit gelovigen, uit mensen die tot geloof gekomen zijn en daarom worden ze zalig en het komt dus goed met hen straks in het hiernamaals enzovoort. Dat is wel juist, maar het punt is dat je ook in oud-testamentische tijd mensen hebt die geloofden en die worden ook rechtvaardig gerekend. En dat komt met hen ook wel goed in het hiernamaals, maar ze horen echt niet tot de gemeente. En als de gemeente één keer hier van aarde weg is, maar deze wordt al moeilijk, omdat men steeds meer geneigd is om helemaal niet te geloven in iets als een opname van de gemeente. Maar als de gemeente is opgenomen, krijg je op aarde huis gelovigen. Want ja, dan komt er nog een tijd van dat koninkrijk. En wie een ongelovig is, gaat het koninkrijk niet eens binnen. Of althans wordt eruit gestuurd. Hè? Want de Zoon des Mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen allen die de ongerechtigheid doen en met vuur verbranden. Ja, enzovoorts. Dus ja, dat zijn ook gelovigen, maar die horen ook niet tot de gemeente. De bijzondere positie van de gemeente is dat die gemeente per definitie bestaat uit eerstgeborenen, uit eerstelingen van het nieuwe verbond, daarmee van een nieuwe schepping. Als je dat liever hebt, laat ik het nieuwe verbond ook gewoon weg, maar ik bedoelde het wel hoor. Maar het zijn eerstelingen van een nieuwe schepping en op die grond, als eerstelingen, zijn ze een gemeente van eerstgeborenen. Dus toch Hebreeën 12, gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. En dat was niet de bestemming voor een bekeerde oud-testamenticus. Ik bedoel, een bekeerde iemand uit het Oude Testament, de gelovigen. Ook niet Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn niet bestemd voor de hemel. Die verwachten een vaderland hier beneden. Dat staat in Hebreeën 13. Je kan moeilijk in Genesis lezen en zeggen, Abraham verwachtte naar de hemel te zullen gaan. Hoezo? Echt niet. De Heer zei, dit land zal ik u geven. En heeft het tot nog toe niet gekregen. Dat staat ook in Hebreeën dat dat zo is. Hij heeft het nog niet gekregen, precies. Maar hij krijgt het wel. Ja, dat is in de toekomst. Maar die hoort dan ook niet tot de gemeente. Die gemeente kwam pas later, maar onder het motto laatsten zullen de eerste zijn, krijgt de gemeente een hemels burgerschap. Een hemelse positie wordt bevorderd in de hiërarchie, in de schepping. Dat is de hemel. En ik voeg er meteen aan toe, en dat is dus niet het hiernamaals. Hoewel het hierna is, maar het ding, de hemel, is de hemel die van ouds is, hè? Volgens de Bijbel. Dat is niet het hiernamaals. Hiernamaals is een nieuwe hemelen, twee, en een nieuwe aarde. Maar de hemel waar wij een domicilie hebben, is de derde hemel. Dat is een ander ding. En die was van ouds, dat is niet het hiernamaals. Nou ja. Maar dat een en ander is naar de voorkennis God. Ja, dat hangt rechtstreeks samen met Gods verkiezing van de Heer Jezus Christus. Waaraan wij hebben deelgekregen. Dat is het. Afgezien daarvan leerde ik vroeger dat wij zijn weliswaar wedergeboren, maar het leven dat wij hebben ontvangen, dat ontvingen wij maar niet, of dat ontstond niet, dat leven, toen wij tot geloof kwamen. Dat leven bestond al. Dat is al 2000 jaar oud. Dat leven, dat is het leven van Christus. En daarom zijn wij wedergeboren door de opstanding van Christus. Aan zijn leven hebben wij deelgekregen. Maar daarmee ook aan zijn uitverkiezingen, aan zijn predestinatie en aan zijn koninkrijk en wat het maar was. Zie? En dat staat er ook gewoon. Nou ja, dat komt pas in vers 3. De man Petrus is nogal breedvoerig in zijn adressering. Hij zegt aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Dat is een heiligmaking van de geest. Dan zou je geest met een kleine letter moeten schrijven. Met een andere kast heet dat. Je kunt hem ook lezen als heiligmaking door de geest. Dat is allebei waar. Dan schrijf je het met een hoofdletter en dus maakt het verder ook niks uit. Maar voor de rest, die heiligmaking door de geest heeft betrekking op ons denken, op ons gemoed. Dat is geest. Maar als goed is ook op onze wandel. Daar gaat de brief verder over. Dus komen we vanzelf op terug. Over heiligmaking van de wat dan heet heiligmaking van de ziel. Daar hebben we het over naar aanleiding van 2 vers 11 en 12. Dus dat komt wel. Bovendien lazen we in Efeze al dat we zijn uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld, omdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk. En die heiligmaking gebeurt door de geest, zou je kunnen zeggen. Maar dat is in de praktijk volstrekt hetzelfde als door Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de orde van Melchizedek. Het is waarschijnlijk wat lastiger. Want dat komt omdat wij hebben gescheiden wat God samengevoegd heeft. Hoe zeg ik zoiets? Ik herinner mij van heel vroeger, toen ik begon met echt serieuze bijbelstudie. Symboliek, dat was het meest aansprekende, vond ik. Omdat dat letterlijke, ja, daar was ik mee grootgebracht. Dat was wel duidelijk. Maar al die beelden, dat was toch wat moeilijker. En ik weet nog dat ik bij gelegenheid tot de conclusie kwam dat bepaalde zaken een beeld waren van Christus' werk. Van Christus dus, in onze tegenwoordige tijd, waarin hij zich verbergt, maar wel een werk doet aan zijn volk, aan de gemeente. En het heeft echt wel even geduurd voordat ik begreep dat dat toch gewoon Christus is die dat doet. Toch? Hij doet zijn werk in ons. Als de onzienlijke, als degene die zich verbergt, enzovoort. Ploni Almoni uit Rut. De onbenoemde die daar sprak, niet alleen in Rut, maar deze was uit Daniel ook. Hè. Dat wordt vertaald met de onbenoemde, Sulkeen. Wie is dat? De Heilige Geest. Ja, je kan net zo goed zeggen, het is Christus. Maar die dan als het ware in de wolk is, of achter de wolk, die zich verbergt. En die ongezien zijn werk doet, in het verborgene. Nou goed. Hij maakt ons heilig, het is heiligmaking des geestes, maar hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord, opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk. Efeze 5 inmiddels. Daar is echt geen verschil tussen. Trouwens, toen de Heer in Johannes 14 aankondigde dat hij zou heen gaan en dat hij de Vader zou bidden die dan de Heilige Geest zou zenden enzovoort, toen zei hij erachteraan, maak je niet bezorgd, ik kom weder tot u. En ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn, enzovoort. Hij noemde het ook de andere trooster. Maar de trooster is een gekend Joodse aanduiding van de Messias, hoor. Nachem, dat is de trooster. Dat is een term ter aanduiding van de Messias. En de Messias zei, ik zal een andere trooster zenden. Maar Christus is de trooster. En de andere trooster is ook Christus, maar in een andere aggregatietoestand. Och, in een andere situatie. Als degene die niet fysiek naast ons loopt, zal ik maar zeggen, maar die wel degelijk bij ons is en in ons woont. De geest noemen we dat dan. Zie? Kijk, dat is nou met recht een eenheid. Als je het een goddelijke eenheid wil noemen, is het mij ook goed. Het is een en dezelfde, ja. Maar goed, het heet heiligmaking des geestes. En ik zei u al, heiligmaking gebeurt door het woord van God, waardoor wij gereinigd worden, veranderd worden in ons denken. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Waar staat dat? In de Colossensebrief. In Efeze heet het dan, wordt vervuld met de geest. Een parallelle tekst. Maar in Colossense staat dan, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wat merkwaardig is, want alle commentatoren zeggen, als er nou één brief is die geestelijk van aard is, spiritueel, dan is het de brief aan de Colossense. Maar het woord geest komt er niet in voor. En de reden daarvoor is simpel. Die geest heet dan gewoon Christus. En ik heb het niet verzonnen, ik heb het gelezen. Niet in de Bijbel bedoel ik, maar ergens in een of andere commentaar. Want ik heb ook wel een paar goede commentaren in de kast, zal ik maar zeggen. Maar zo is het inderdaad, ja. De geest Christus. Die zou ons reinigen, die zou ons heiligen in ons denken. En daar staat hier ook, tot gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, ook Petrus kan de dingen kort zeggen, hè, toch. Gehoorzaamheid wil zeggen gehoorgevend aan wat ook alweer. Aan het woord. Logischerwijze. Nou, zo worden wij gereinigd. Door gehoor te geven aan het woord. Je kunt ook zeggen, door geloof. Want het woord heeft op onze gewetens een reinigende werking. En naarmate wij de Heer leren kennen, omdat hij zich openbaart in zijn woord, naar diezelfde mate worden wij inwendig veranderd naar zijn beeld. Dat reinigt onze gewetens. Wij zullen onszelf niet langer zien als besmet en zondaar en onrein enzovoort. En zingen erachteraan, hij nam mijn zonde weg en hij nam mijn zonde. Ja, dat is zo. Dat lied kan ik ook van harte meezingen. En tegelijkertijd denk ik dan, en hoe lang is dat nou geleden? Hè? En dan prijs ik mij gelukkig vervolgens. Nee, het is correct. Maar minder prettig is het om daarbij stil te blijven staan. Zo, daar ben ik af. Maar dan begint je leven pas op. Daarna. Eén keer helemaal gereinigd, dat is mooi. Maar daarna bij de Heer aanzitten aan de tafel. En eten en drinken wat hij ons aanreikt. En hij reinigt onze voeten. Dat is de les van Johannes 13. Heilig maken door de geest. Tot gehoorzaamheid. En dan besprenging des bloeds van Jezus Christus. Je besprenging des bloeds. Dat moet je je voorstellen. Het bloed. Heb ik u dat wel eens verteld? Mijn moeder was mijn moeder vermaande ons als kinderen. Denk erom, als je bloed krijgt aan je kleren, meteen inleveren, want anders krijg ik het er niet meer uit. Dat zijn vlekken. Dat zijn bloedvlekken. Of je had kleren en er zat er een vlek in. En dan zei mijn moeder, daar krijg ik het niet meer uit. Dat zijn bloedvlekken. En mijn kinderen hebben wat afgebloed, denk ik wel eens. Maar zoiets. Gek genoeg is me dat bijgebleven, omdat ik aan de andere kant, zo klein als ik was, problemen had. Dus dat dit zei mijn moeder, maar mijn vader zei dat wij gereinigd worden door het bloed van Christus. En dan heb je als kind toch een probleem. Ja. Nee, ik ben het serieus. Ik vind dus dat je inderdaad ook de kinderen zo snel mogelijk moet vertellen dat dat bloed wat in je lichaam zit een reinigende werking heeft, zolang het tenminste in je lichaam zit en rondgepompt wordt door je hart. En waar het leven van Christus in ons is en geactiveerd wordt door geloof, met het hart gelooft men, worden wij intern inwendig gereinigd. Dat is wat bloed doet. Maar je weet wat er gebeurd is. Men heeft het woord bloed synoniem verklaard met dood. Daar kom je een heel eind mee trouwens, als je dat wilt. Mede doordat we heel slordig zijn in ons taalgebruik. Maar doe maar weer. Maar bloed is leven, hoor. Bloed is leven. Nog sterker, ik wil wel sterker zeggen. Bloed, dat is eigenlijk de mens. Die heet dan ook zo Adam. Want dam is bloed. Heb u dat? En Adam, dat is als bloed. Dat wordt dan opgevat als rood. Al willen ze dan dat we het uitspreken als Edom. Of als Odem, dat kan ook nog net. Hetgeen men dan weer vertaalt met een robijn. Zodat je kan onthouden dat een robijn rood geacht wordt te zijn. Maar goed, zoiets. Maar bloed. Leven is dat. En dat bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Dat schrijft Johannes. En dat gaat niet over zijn dood. Dat gaat over zijn tegenwoordige werk. Het werk van de levende Christus in ons. Heb je dat? Ja. En de besprenging des bloeds, dat is de uitdrukking hier, veronderstelt dat wij besprengd worden met bloed. Maar besprenging met bloed is de overdracht van bloed. Dat is niet de overdracht van de dood. Het is de... Daar word je niet door gereinigd. Het is de overdracht van leven. Het komt eigenlijk het meest overeen met wat wij bloedtransfusie noemen. Nee, het is symboliek. Maar de symboliek betekent het overdragen van het leven van de een aan de ander. Besprenging des bloeds van Jezus Christus. Dat veroorzaakt, staat hier, heiligmaking. En we krijgen daar deel aan door geloof. Namelijk aan het leven van Christus in ons. Dat is het bloed van Christus in ons. En dat reinigt ons. Zie? Dat is de functie van bloed. En daarna staat er: genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Dat kan ik in een paar woorden niet zeggen. Maar ik hoop wel dat u begrijpt dat hier genade en vrede wordt toegewenst aan wedergeboren mensen. Niet om wedergeboren te worden uiteraard, want dat zijn ze al. Maar om daarna uit die genade te leven en daar vrede mee te hebben. Hetgeen een zeer moeilijke aangelegenheid is. Want er zijn er nog wel die uit genade willen leven, maar die er geen vrede mee hebben. Omdat ze geen vrede hebben met het idee dat ze genade nodig hebben om te leven. Ze hadden liever geen genade nodig. Dat ze zo netjes leven, zo voorbeeldige mensen, dan wel gelovigen, dan wel christenen zijn, dat het allemaal niet hoeft. En daarna doen ze hun best om zo min mogelijk te zondigen. Zo netjes mogelijk leven en iedereen het zijne te geven. En hoe die clichés nou maar meer luiden enzovoorts. En vrede hebben ze daar nooit mee, want het is nooit goed genoeg. Dus het gaat niet werken. Maar als je nederig genoeg bent om die genade te ontvangen en te erkennen dat je daaruit leeft en anders geen recht op leven zou hebben, dan heb je daar ook vrede mee. Genade zij u en vrede. Zie? Maar vergis u niet, genade en vrede zijn aantoonbaar uit het Oude Testament. attributen, kenmerken van het nieuwe verbond. Dat heet dan ook het verbond der genade of het heet het verbond des vredes. Bovendien zijn het traditionele Bijbelse groeten. Je begroet iemand met genade of met vrede. Andere keer leg ik uit dat genade, dat is wat de Grieken elkaar toewensen. Genade. Ze zijn namelijk allemaal zondaren natuurlijk, dus die hebben genade nodig. Denk ik dan. En de Joden die roepen in het Hebreeuws groeten ze elkaar met shalom. Op een toon waarvan wij dan in ieder geval denken, nou, dat wordt niet meer wat. Shalom. Hallo, zei onze gids dan, hè? Hallo. Ja, shalom. Niet shalom, dat heb ik nog nooit gehoord daar, hè? Shalom, vrede. Shalom. Ze geloven er zelf niet in, geloof ik. Maar ik geloof er wel in. Genade en vrede. Alleen, die hebben wij niet van onszelf of zelf bewerkstelligd, maar van Jezus Christus. Die genade en vrede aan ons heeft vermenigvuldigd. Dat is de rijkdom van ons bestaan. Genade van God en daarmee ook vrede met God. Het veronderstelt inderdaad enige nederigheid van ons. Maar dan heb je ook wat. Toch? En wij roemen dus in de genade in welke wij staan. En we roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wat hij ons geven zal, enzovoort. Ik vind het een prachtige aanhef en inleiding tot deze brief. Maar meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Hè? Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht als uw kinderen te mogen leven, te mogen staan in de genade, te wandelen in de vrede die we hebben met u en te mogen roemen in de hoop der heerlijkheid. We danken u dan dat u ons verlost hebt uit deze gevallen, zondige wereld en ons perspectief hebt gegeven, namelijk ons beloften hebt gedaan die vastliggen in de persoon en het werk van onze Heiland. We danken u daarom dat u ons met hem hebt vereenzelvigd en daarmee deelgenoot hebt gemaakt van uw nieuwe verbond des vredes. Wij bevelen ons dan ook bij u aan en doen een beroep op uw beloften dat u ons zou bewaren voor de duisternis van deze wereld, bewaren van de boze en onze hoop en verwachting zou stellen op u die gesproken hebt, op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.